voor 2050 is China het grootste land van de wereld geworden.
Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TWR Wereldreis nemen we u mee naar China. In 10 afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië.
Aflevering 1. Een vogelvlucht door de Chinese geschiedenis.
Leuk dat je luistert naar deze podcast van TWR, waarin we een virtuele reis gaan maken naar China. In 10 afleveringen bespreken we interessante thema's rondom cultuur, politiek en de geschiedenis van China. En bij mij in de studio zitten twee mensen die u alles gaan vertellen over het grootste en machtigste land van Azië. Welkom Tjeerd. Tjeerd de Boer, vertel eens, wat heb je met China?
Nou, ik heb om te beginnen heb ik 5 jaar in Hongkong gewoond. En dat is inderdaad, daarmee bouw je wel een band op met een land. Ook al moet ik dan steeds daarbij zeggen dat Hongkong niet helemaal hetzelfde is als China. Het is wel onderdeel van China, maar het is ook voor een deel toch nog altijd wel een aparte status, apart verhaal.
Maar je hebt je altijd heel erg verdiept in de Chinese cultuur en geschiedenis?
Nou, in de voorbereidingen op ons verblijf en ook door de lessen. Ik gaf daar les op een theologische opleiding. Raak je dan inderdaad. Het was voor mij nieuw. Ik heb me daarin proberen te verdiepen.
En waarom is China zo'n interessant land?
Omdat het zo anders is. Het is om te beginnen is de taal natuurlijk heel anders. Het is niet zomaar een taal die je even leert. Het is een volstrekt andere cultuur. En als je daar dan bent, dan word je er ook in ondergedompeld. Dus dat is op zichzelf wel al de belangrijkste uitdaging om kennis te maken met een andere werkelijkheid.
Nou, je zit nu bij ons in de studio in Nederland, maar je hebt dus in China, in Hongkong gewoond. Ja, Mis je dat nog wel eens?
Ja, kan ik wel zeggen. Gewoon het leven daar, het leven in die grote stad. De omgang met de mensen daar, met onze collega's, de studenten. We hebben nog wel wat contact hoor, via Zoom. In die Zoom-contacten kun je inderdaad nog wel wat meemaken van het leven daar. Maar dat blijft natuurlijk kunstmatig. En we zouden ook niet zomaar terug kunnen als we zouden willen. Want de grenzen zijn nog steeds gesloten voor buitenlanders.
Dat is nu heel lastig, hè?
Ja, dat is lastig. Ja, ja, ja. Ja.
Tegenover Tjeerd zit Joke Krijkers, collega bij TWR. Jij bent projectconsulent. Wat houdt dat precies in?
Ja, dan hou je je bezig met projecten wereldwijd. Mijn focus ligt vooral op Europa en Azië. Wij willen vanuit Nederland eigenlijk zoveel mogelijk stimuleren dat het evangelie wereldwijd gebracht wordt. En daarin ondersteunen we de teams in bijvoorbeeld Azië, Europa, die programma's maken. Mijn taak als projectconsultant is vooral om te horen hoe zo'n project gaat, getuigenissen te bekijken, soms ook mee te denken. In nieuwe initiatieven bijvoorbeeld, dat je gaat meedenken van ik zie dat jullie je daar en daar op richten, maar op die groep nog niet. Zien jullie daar misschien ook kansen? En dat is een beetje mijn taak.
Ja, we maken niet programma's vanuit Nederland voor China. Dat gebeurt echt in China zelf, hè?
Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Want sommige mensen denken inderdaad dat we hier allerlei talen spreken, maar dat is niet zo. Wij maken gebruik van lokale teams en ik denk dat het juist ook wel de kracht is van ons.
China is natuurlijk ook een van de grootste landen ter wereld. Is China ook een interessant land voor een projectconsulent om in je portefeuille te hebben?
Interessant.
Ingewikkeld misschien?
Ja, ingewikkeld. Uitdagend zou ik ook al willen zeggen. We hebben heel veel te maken met beperkingen. Dus dat is zeker een grote uitdaging. En het is niet eenvoudig om daar programma's uit te zenden. Dus ja, in die zin zou ik eerder uitdagend zeggen dan interessant.
We gaan het in deze eerste aflevering van deze TWR Wereldreis hebben over de geschiedenis van China. Misschien is het wel goed om even een disclaimer te geven aan het begin van deze serie. Dat we deze podcastserie opnemen in de zomer van 2022. En dat de lanceerdatum in december is. Hè? Gezien de ontwikkelingen in de wereld. Hè? Er verandert van alles. Iedere dag lijkt de situatie alweer anders te zijn. Ook rondom China. Dus om dat even duidelijk te schetsen. Dat deze serie dus in de zomer van 2022 is opgenomen. Nou, ik zei het al, we gaan het hebben over de geschiedenis van China. Tjeerd, we hebben 30 minuten ongeveer. Gaat dat lukken?
Nou, we doen ons best om dat een beetje samen te vatten. Ja.
Betekent dat dat we een beetje gaan cherrypicken? Dat we tot het eigenlijk 30 minuten is eigenlijk niks natuurlijk. Dat is veel te kort om de hele geschiedenis van China te bespreken. Maar hoe gaan we dat aanpakken?
Nou ja, we kunnen inderdaad in een paar grote stappen kunnen we door de geschiedenis heen lopen. Het is, China is een van de landen met de oudste geschiedenis als het gaat om menselijke beschaving. Het is tegelijkertijd ook een hele interessante geschiedenis, omdat het inderdaad zo anders is.
Hoe oud is China überhaupt?
Ja, dat is niet heel duidelijk. In China zegt men 5000 jaar. We hebben een geschiedenis van 5000 jaar als het gaat om het land. Er zijn natuurlijk veel oudere sporen van duizenden jaren daarvoor. Maar de oudste, en dat gaat ook dan om de geschiedenis van de taal bijvoorbeeld. En dat is wat China betreft ook een interessante geschiedenis. Hè, want de taal is een beeldtaal, een karaktertaal. En daar zijn hele oude vondsten die geschiedenis voor een belangrijk deel ook vertellen. Dat begint dan, heel formeel gesproken, is het eerste keizerrijk, het keizerrijk dat rond 200 voor Christus er was. En dat was een soort eerste poging om allerlei kleinere rijkjes bij elkaar te brengen onder één noemer. En ook de naam van China komt daar vandaan. China komt in dit geval van de Qin-dynastie. Dat was dan die dynastie rond 200 voor Christus. Die werd opgevolgd door de Han-dynastie. En dat is een andere verbinding met China. Want Han is ook de etnische benaming van de Chinezen. 94% ongeveer van de Chinese bevolking noemt zich Han-Chinees. Dus die naamgeving is belangrijk voor de geschiedenis van het land. Ook al is China zelf, in China zelf de naam anders. En die ook iets zegt dan over de plek die China voor zichzelf in de geschiedenis en ook in deze wereld toekent. In het Chinees is de naam voor China Zhongguo. Oftewel land in het midden. Land van het midden. Land middenin. Dus het centrale land in de wereld. En in China wordt de wereldkaart op die manier ook getekend. Dus de geschiedenis van China is ook de geschiedenis van het centrum van de wereld. Ook in China golden de niet-Chinezen als barbaren. Dat wordt ook gebruikt.
Nog steeds wel een beetje eigenlijk.
Nog steeds wel een beetje. Dus die mensen zijn ook trots op die geschiedenis van zoveel duizend jaar. En dat is inderdaad voor een deel natuurlijk met allerlei mythische verhalen over de eerste mensen daar. Met ook de verhalen van de goden die daar dan mee verbonden werden. Maar uiteindelijk begint het dus heel, heel officieel met die verschillende keizerrijken. Die in de loop van de geschiedenis een heel belangrijke rol hebben gespeeld tot het jaar 1911. Dat is het jaar van het einde van China als keizerrijk. Dan wordt China een republiek voor een korte periode. Want daarna breekt de burgeroorlog uit. Dus dat is dan een minder positief deel van de geschiedenis. En dan tot 1949, in de moderne geschiedenis, is dat het belangrijke jaar. Het jaar van de revolutie. Maar daarvoor is China dus een land van keizers. Van keizerrijken, van dynastieën, die als het om ontwikkeling gaat, en dat is ook waarop men echt trots is, een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de mensheid.
Maar dat begon dus zeg maar 200 voor Christus.
Ja, ja. Dat is het meer officiële deel van de geschiedenis.
En daarvoor was het een tribale samenleving?
Ja, het waren kleinere rijken, kleinere groepen. En je moet je voorstellen dat een beetje in het noorden van China was. In toch wel ook het gebied rond wat nu de hoofdstad Peking, Beijing is. Een gebied tussen, heel vruchtbaar gebied tussen twee grote rivieren. De twee grootste rivieren van Azië. De Gele Rivier en de Lange Rivier, de Yangtze-Kiang. En dan de andere grote steden in dat gebied hebben in de geschiedenis van China een belangrijke rol gespeeld. Er zijn verschillende hoofdsteden geweest. En een van de belangrijke hoofdsteden is Xi'an. Dat is was de hoofdstad in de Tang-dynastie. Rond 700 net tot 900. En Xi'an is bekend geworden vanwege dat hele terracotta-leger dat daar gevonden is in de graf. In de grafkelders voor de toenmalige keizer. Ja, dat is ook een soort uitdrukking van de rijkdom van het keizerrijk. Dat die keizer dus met zoveel manschappen begraven werd. En Xi'an is nog steeds zo'n hele mooie oude stad. En dat geldt voor meer van die oude hoofdsteden van China. In de loop van de jaren, uiteindelijk is Beijing de hoofdstad geworden. Maar een ander voorbeeld is Nanjing. Dat is dan de hoofdstad van het zuiden. Beijing betekent hoofdstad van het noorden. Dus altijd een soort spanning wel geweest tussen het noorden en het zuiden. En China is ook altijd bezig geweest om zijn gebied uit te breiden. En dat geldt dus ook voor de geschiedenis van het land. Wat het nu is, is ook voor een belangrijk deel geworden. En nog altijd zijn de grenzen, van het huidige China, grenzen waarover discussie kan bestaan. Want dat zijn grenzen met andere, ja, kun je zeggen, rijken. Zoals bijvoorbeeld dan het gebied van de Oeigoeren, een niet-Chinese minderheid, de Tibetanen. En dan in het zuiden had je de verschillende minderheden. De grens met Vietnam bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld ook. En aan de oostkant heb je altijd dan de relatie tot de Koreanen en de Japanners als andere mogendheden. En in het noorden de Mongolen. En die hebben ook altijd een belangrijke rol gespeeld. Die verschillende mogendheden rond China. Maar goed, als het gaat om de geschiedenis verder. In onze donkere middeleeuwen, zelfs zoals wij die vaak negatief benoemen. Tussen 500, 1500 of 600, 1600 ongeveer. Was China een heel bloeiend rijk. Veel van de moderne uitvindingen zijn in die periode gedaan. De periode van de Song-dynastie.
Noem eens een paar voorbeelden.
Het voorbeeld van het kompas. Heel belangrijk als het gaat om verkenning op zee natuurlijk ook. Het papier, uitvinding van het papier. En ook daarbij de uitvinding van de boekdrukkunst. Heel, heel belangrijk natuurlijk. Dat hebben we ook vastgesteld al. Dus veel eerder dan hier in Europa. Het buskruid. Is dan altijd een belangrijk voorbeeld van Chinese kennis. En dan daarbij verbonden eventueel het vuurwerk. Maar het is het buskruid als het gaat om oorlogsvoering. Belangrijk. Het smeedijzer. Dat in die periode kon je al spreken van industriële revolutie. Van grote steden ook. Waarschijnlijk zijn de grootste steden in verschillende periodes in China geweest altijd. En dat is nog steeds zo in feite. Shanghai is een van de grootste steden van de wereld. Meer dan 22 miljoen inwoners.
We gaan straks even verder praten over die recentere geschiedenis van China. Hè? Want wat je net zegt van China heeft in het verleden grote hoogtepunten gehad. Wat je nu ook een beetje ziet in de wereld is dat China eigenlijk die koppositie van de Verenigde Staten langzamerhand aan het overnemen is. Hè? Ja. Dus dat betekent dat ze eigenlijk weer een beetje terug zijn op dat oude niveau.
Ja, dat is in feite wel een beetje ook wat de doelstelling is. Bijna letterlijk, hè, president Xi heeft het wel al over 2049, 100 jaar revolutie. Dan moet het zover zijn. Hè? Voor 2050 is China in de ogen van de president inderdaad het grootste land van de wereld geworden.
Nou, in deze podcastserie komen ook allemaal leuke wetenswaardigheden aan bod. In iedere aflevering zitten twee wist je datjes over China. Ik zou zeggen, laten we even gaan luisteren.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat? Dat?
Wist je dat tientallen miljoenen Chinezen nog steeds in grotten wonen? Ook de Chinese president Xi Jinping zou tijdens de Chinese revolutie tijdelijk in een grot gewoond hebben.
Ja, Tjeerd, tientallen miljoenen Chinezen die in grotten wonen, ja, anno 2022.
Ja, je hebt natuurlijk in het Chinese platteland, heb je gebieden, heb je veel rotsen. Dat is heel bijzonder in China. Heb je veel rotsen, inderdaad, rotsachtige gebieden. En een groot deel van de mensen woont nog steeds op het platteland. In dat soort gebieden ook. Dus dat zijn dan niet allemaal grotwoningen in de sfeer van grotten natuurlijk. Het zijn aangepaste woningen aan de omgeving. En dan zie je dat mensen inderdaad de rotswanden gebruiken als deel van hun huis.
Dus het is iets minder romantisch dan het beeld dat het oproept.
Het is wel een feit in de zin van, officieel woont nu nog 35% van de Chinezen op het platteland. Dus dat is een minderheid geworden. Ja. Maar die wonen dus inderdaad voor een deel in behoorlijk bergachtige gebieden.
Ja.
En inderdaad hele mooie rotsachtige gebieden ook. En dan maken gebruik van de omgeving.
Joke, jij werkt voor TWR. TWR is ook actief in China. Hoe lang eigenlijk al?
Al best een poos. In Azië zijn we begonnen in 1978. En daarna werd vanuit Hongkong iets geregeld voor China. Maar al snel voldeed dat niet meer helemaal. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, vanaf 1991 werden echt Chinese programma's gemaakt. gespitst op de Chinezen zelf.
Hey, en we gaan de komende afleveringen verder inzoomen op wat TWR allemaal in China doet. Hè, dat er verschillende aspecten komen aan bod. Maar kun je alvast een tipje van de sluier lichten over de belemmeringen en de uitdagingen waar TWR voor staat als het gaat om het werk in China?
Ja, China is heel complex, ook voor onze teams. Ja, wat je ziet is dat je te maken hebt met verschillende wetgevingen waar je je aan moet houden, ook beperkingen daardoor. Dus teams moeten heel creatief zijn. Verder is het voor zendelingen nagenoeg onmogelijk om naar dat land te gaan en te vertellen over het evangelie. Dus in die zin hebben wij een hele belangrijke rol daar, want met radio kun je eigenlijk over grenzen, over bergen gaan waar zendelingen niet kunnen komen. Dus onze programma's zijn heel erg belangrijk. Dus we moeten daar zeker mee doorgaan. Maar tegelijkertijd merk je wel dat we ook daar soms tegen beperkingen aanlopen. En ik kan niet alles verklappen, want het komt natuurlijk in een andere aflevering nog uitgebreid aan de orde. Maar dat toezicht door de overheid, dat is best wel een belemmering. En zeker de nieuwe wetgeving die dit jaar van kracht is gegaan, heeft daar wel invloed op.
Ja, die overheid die met de vingers in de haarvaat van de samenleving zit, dat is echt wel een ding, hè, op dit moment.
Ja. En dat hoor ik ook regelmatig terug. Ja. Ja.
Chiet, jij hebt dus in Hongkong gewoond. Vertel eens, hoe was dat?
Nou, dat was heel, heel bijzonder om in de grote stad te wonen. Hongkong is een grote stad, dicht op elkaar gebouwd. Hoewel Hongkong ook een hele mooie stad is. Heel veel mooie natuur. Dus het is wel een stad om echt te leren kennen. En in positieve zin. En het is een internationale stad. Dat was ook in ons geval een belangrijk deel van ons leven. Ik gaf les op een internationaal soort opleiding met studenten uit de hele regio. Uit China natuurlijk ook, uit Hongkong. Maar er werd lesgegeven in Chinees. Dat heb ik niet gedaan. Zover ben ik niet gekomen. Maar ook vooral in het Engels. En dat was dan inderdaad vanwege het internationale karakter. Het waren studenten uit Myanmar bijvoorbeeld met name. Indonesië, uit de landen ten zuiden van China. Vietnam, Laos, Cambodja. En dat internationale, dat was natuurlijk een heel, heel bijzonder soort deel van onze ervaring daar.
Voor de duidelijkheid, je hebt een theologische achtergrond.
Ja, ik ben van huis uit ben ik docent godsdienst. Ik ben theoloog. Ik heb lesgegeven in Latijns-Amerika ook op theologische opleidingen, uitgezonden door Kerk en Actie.
Dus in die hoedanigheid zat je ook in China?
Zat ik ook in Hongkong, ja.
Ben je ook vaak op het platteland of op het vasteland van China geweest?
Ja. Er was een directe relatie, om te beginnen vanwege studenten die kwamen vanuit China. Maar ook vanwege allerlei andere contacten en bezoeken aan collega-instellingen. En we hadden een relatie met de kerk, maar met de theologische opleidingen van de officiële kerk in China. Die in alle provincies eigen bijbelscholen heeft. Bijbelscholen en opleidingen. Dus in die hoedanigheid kwamen we daar. Natuurlijk met de beperking dat ik geen Chinees sprak en dat het dan vertaald moest worden. Maar dat gebeurde, dat kon ook wel. Niet altijd even goed of overal. Maar in ieder geval was dat niet echt een belemmering. Omdat er altijd wel mensen waren die ook Engels spraken. Maar het was wel iets ingewikkelder dan in Hongkong. In Hongkong is een tweetalige samenleving eigenlijk. En daar was het dus veel makkelijker om thuis te komen. En het is ook voor een belangrijk deel, hè, vanwege een koloniale geschiedenis, een wat door het Westen beïnvloede samenleving. Wat het ook makkelijker maakt natuurlijk om je daar je weg te vinden.
Je zei zojuist van de Chinezen zien ons een beetje als barbaren, hè? Ons Westelingen. Ja. Hoe kijken ze in China dan naar de inwoners van Hongkong?
Nou, er was ook wel een spanning aan beide kanten. In Hongkong heb je, vanwege alle de geschiedenis van de protesten van de afgelopen jaren, het waren voorbeelden van agressie van Hong Kong people, zoals het dan genoemd werden, mensen uit Hong Kong, tegenover Chinese toeristen. Want het waren dan vaak toeristen ook, winkelende mensen. En dat is wel bijzonder, omdat het nu in feite helemaal stil ligt en afgelopen is. Mensen komen niet meer om te winkelen, maar mensen kwamen om te winkelen. En echt bij duizenden. Er was een zekere vorm van, negatieve benadering. Van de ander. In China vinden mensen Hongkongers veel te arrogant en westers natuurlijk, verwesterst. En in Hongkong vinden mensen de Chinezen een beetje onbehouden, een beetje onbeschaafd, zeg maar even. En dan ook nog dat culturele. In Hongkong is de taal, officiële voertaal, is Kantonees. in China, in mainland China, is het Mandarijn. En dat zijn toch twee verschillende talen. In de zin van, laten we zeggen, vergelijkbaar met Duits en Nederlands. Dus de mensen uit Hongkong die nooit in China geweest zijn, verstaan geen Mandarijn. En andersom verstaan de mensen die niet uit dat gebied komen, want het is wel breder, het Kantonees wordt ook in delen van China gesproken, die verstaan niet zomaar Mandarijn. Maar goed, nu is Mandarijn verplicht ingevoerd op school. Dus de jongeren, de nieuwe generatie, leert Mandarijn spreken. Ook Mandarijn spreken.
Maar ik begrijp een beetje dat je woorden dat in ieder geval nog niet lekker matcht tussen de Chinezen en de Hongkongers.
Dat is echt zo'n voorbeeld dus van, laten we zeggen, irritatie of wat ook. Ja.
Zijn de Chinezen ook een trots volk? Zijn ze heel erg trots op hun verleden? Ja. Want je noemde net al een glorieuze geschiedenis, hè, van keizerrijken, opkomst en ondergang van keizerrijken. Grote uitvindingen ook, die ze op hun naam hebben staan.
Ja. Dat in die algemene zin, want daarbij heb je natuurlijk wel in het huidige China, laten we zeggen in het marxistisch-leninistische China, is die geschiedenis wel een geschiedenis van feodale rijken geworden.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, van de revolutie heeft het het ware China naar boven gebracht. In antwoord op die geschiedenis van, laten we zeggen, corruptie en slavernij. Hè, want nou ja, dat was het einde van het laatste keizerrijk. Was het einde van een corrupte samenleving of een corrupt bewind. Zo wordt het ook beschouwd. En in die zin was de geschiedenis van de 19e eeuw niet heel positief. En wordt inderdaad de revolutie beschouwd als het antwoord op die periode. Maar dat neemt niet weg dat men China, dat men trots is op dat verleden van de keizerrijken en de uitvindingen en de ontwikkelingen en de eigen taal. Ja.
We gaan het zo meteen nog even verder hebben over dat laatste hoofdstuk, hè, in de geschiedenis van China. Maar eerst nog even weer tijd voor een leuk wist je datje.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat China een enorm spoorwegnetwerk heeft? De spoorwegen in China hebben inmiddels een totale lengte waarmee je 3 keer de wereld rond kunt.
Wist jij dat, Joker, dat Chinezen dol zijn op reizen met de trein?
Ja, dat weet ik. Want ik denk dat ze zelfs liever de trein pakken dan dichtbij het vliegtuig. Ja.
Gaan Chinezen veel naar het buitenland, Chiet? Vroeg ik me af. Of reizen ze vooral intern met de trein?
Nou, het is vooral een landelijk netwerk. En dat is inderdaad heel sophisticated. Vergelijkbaar met dat van Japan. Met de meest moderne, supermoderne nieuwe treinen. Thalyssen in het kwadraat, zeg maar even. En je kunt inderdaad echt in een paar uur, vooral in die wat drukkere delen van het land, dus bij Beijing en Shanghai, kun je overal heel snel komen met de trein. En dat veel sneller dan met het vliegtuig. Want dat is veel gecontroleerder trouwens ook. En ook sneller dan met de auto, want dat is ook veel gecontroleerder.
Dat is wel een thema wat we verderop in deze serie gaan bespreken. Ja. Maar over de economische ontwikkeling. Ja. Maar dit is dus echt een teken van die enorme ontwikkeling die China doorgemaakt heeft.
En je ziet ook de aanleg van die spoorlijnen. Dus met viaducten, met van die enorme, dus ook door dalen met enorme viaducten. Zodat de trein kan dan maar doorrijden, ook zonder enig probleem. Ja, dat is de wet van de remmende voorsprong, zeg maar even. China is ineens dus inderdaad ook wat dat betreft helemaal technologisch vooruit. Ja.
We gaan het hebben over het recentste hoofdstuk, hè, van de geschiedenis van China. De grote omwenteling in 1949. Toen werd China een communistisch land. In hoeverre past dat laatste hoofdstuk in het voorgaande boek van China?
Nou ja, je moet ook bedenken dat het einde van de burgeroorlog was tussen de nationalisten en de communisten. En dat was inderdaad een kantje boord. Uiteindelijk zijn de nationalisten dan naar Taiwan, wat nu dan Taiwan is, gevlucht. Maar het scheelde niet heel veel. De China heeft die periode wel eerst doorgemaakt van burgeroorlog. En ja, dat de communisten gewonnen hebben, dat is natuurlijk een bijzonder feit. En dat wordt op die manier gevierd. 1 oktober is de belangrijkste feestdag, de dag van de revolutie. Maar na een hele bloedige periode inderdaad. En daarna krijg je natuurlijk, en dat is nu ook wel weer terug aan de orde, hè, de geschiedenis van Mao Zedong, van het Maoïsme. En hoe je dat moet beoordelen, dat is ook niet eenvoudig. Want dat wordt tegelijkertijd, laten we maar zeggen, een beetje stilgehouden. En aan de andere kant wordt het leiderschap van Mao wel weer gebruikt in de huidige laten we zeggen, leiderschapscultuur van president Xi.
Waarom wordt het stilgehouden? Omdat ze in China ook wel zien dat er ook wel een donkere kant zit aan...
Ja, de culturele revolutie, daar wordt nauwelijks over gesproken. In de zin van, er wordt nauwelijks gesproken over, laten we zeggen, verzoening en van alle slachtoffers die er geweest zijn. En er zijn periodes, er zijn dikke boeken geschreven over verschillende periodes van... laten we maar zeggen, vervolging, hongersnood. Uiteindelijk zijn er miljoenen mensen om het leven gekomen in de hele periode van onder Mao Zedong. Nadat er dat al gebeurd was in de burgeroorlog natuurlijk ook. Dus dat is een vrij bloedige geschiedenis. Vrij bloedig, heel bloedige geschiedenis. Die niet onmiddellijk, naar voren gehaald wordt. Maar het leiderschap van Mao, dat is nog steeds aan. Er zijn nog steeds standbeelden in allerlei steden. En het mausoleum is nog steeds een centraal punt op het plein van de Hemelse Vrede in Beijing. De huidige president heeft het dan over het socialisme met Chinese karakteristieken. Nou ja, de macht ligt wel bij de partij. Bij de partijleden eventueel. Er wordt gezegd dat er ongeveer 90 miljoen partijleden zijn. En dan zegt men tegelijkertijd dat er meer christenen zijn dan partijleden. Maar de partij is belangrijk omdat dat uiteindelijk ook het centrum van de macht is. Als het gaat om de regering. Je hebt het Centraal Comité en alle verschillende organen die daarbij horen. En je hebt de partij zelf. En het partijlidmaatschap is wel een sleutel voor succes als je in China hoger op wilt komen.
Want je zegt al, hè, China is officieel een communistisch land. Maar ja. Het is tegelijkertijd ook een relatief open land. Ja, ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Staatskapitalisme kun je dan zeggen. Dat is ook de keus geworden van de opening. Dat heeft te maken met president Deng Xiaoping. Na het overlijden van Mao in 76 was er een overgangsperiode. En 1979, 80 wordt dan beschouwd als het jaar van de opening. De bezoeken van president van de Verenigde Staten. Het contact met het Westen opnieuw. En dat had te maken ook met een keuze voor een andere economie. Voor een door de staat gereguleerde economie. Maar wel een economie met allerlei vrijheden die het niet waren geweest in die periode daarvoor. Dus dat, en je kunt dat dan eventueel staatskapitalisme noemen. Dat is nog steeds aan de orde in China.
Joke, wat hoor jij daarvan van de collega's zeg maar, van TWR in China? Als het gaat om het communistische gebeuren in China. Is dat lastig om te functioneren in zo'n systeem?
Ja, echt over communisme hoor ik ze niet. Maar wel dat ze zo gecontroleerd worden. En dat de overheid overal de vinger op legt. Dat is wel iets wat aan de orde van de dag is. Ja. Dus daar hoor je ze wel over.
Ja. En dat maakt het werk niet makkelijker.
Nee, zeker niet.
We gaan het in de volgende aflevering onder meer hebben over de hoeveelheid talen in China. Want ik kan me voorstellen, als je programma's maakt, dan heb je daar ook mee te maken. Chet heeft al genoemd dat China bestaat uit een hele reeks van bevolkingsgroepen. Mm-hmm. Hoe zit dat? In hoeveel talen maakt TWR programma's in China?
Ja, je noemde het inderdaad net al, Chet, dat er verschillende groepen zijn die ook allemaal hun eigen taal hebben. Je gaf al het verschil aan tussen het Mandarijn en het Kantonees bijvoorbeeld. Ja, dat betekent dat we daar wel op in moeten spelen, want je probeert een beetje te zoeken naar talen die heel veel mensen verstaan, maar het Mandarijn wordt niet door iedereen gebruikt. Dus we hebben wel zeker programma's in het Mandarijn, omdat dat wel een van de hoofdtalen is. Maar daarnaast bijvoorbeeld in het Kantonees, in het Hakka. En we gaan steeds meer zoeken naar talen waar we ook heel veel mensen mee kunnen bereiken. En ik kan daar nu heel diep op ingaan, maar er komt nog een volgende aflevering. Dus ik ga je daar graag een andere keer meer over vertellen. Maar er valt nog genoeg over te zeggen.
Chet, tot slot, we hebben jou ook gevraagd om iets van muziek mee te nemen. Hè, wat echt typisch Chinees is, maar wat ook past binnen de christelijke traditie. En wat heb je voor vandaag meegenomen?
Nou, ik heb wat wij wel eens gebruikt hebben in de voorbereiding, en ook als wij over China vertelden, is het voorbeeld van de Chinese versie van Welke vriend is onze Jezus. Dat is ook in China een bekend lied.
Okay.
En wordt ook in de kerk veel gezongen.
Nou, we gaan nog een stukje naar luisteren. Ik wil jullie alvast bedanken voor deze aflevering en heel graag tot de volgende.
万事待到主恩座前求，多少平安屡屡失去，多少痛苦白白受，皆因为将各样事情待到主恩座前求。来到主恩座前求，何处得此忠心朋友，分担一切苦与忧，耶稣深知我们软弱，来到主恩座前求。
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over ons werk in China en in andere landen? Ga dan naar www.twr.nl/wereldreis.